Dan wil ik nu graag Hans uitnodigen. Mochten jullie straks vragen hebben tijdens de presentatie, kan je dan je hand opsteken. Dan kom ik met de microfoon naar je toe. En dan wordt het ook allemaal op de livestream mee uitgezonden. Dan stel je vragen en dan horen ze op de livestream het niet. Ja? Dank jullie wel.
Oké. Even zien. Normaal loop ik altijd een marathon tijdens presentaties. Dan was ik van plan om dit keer een keer niet te doen. Wow. Ik heb een hekel aan die dingen. Ik had alleen een iets ander publiek verwacht. Want waar ik het over ga hebben, hacking door de eeuwen heen, is een verhaal wat misschien voor jullie allemaal al heel erg duidelijk is. Of niet? Zou zomaar kunnen. Laat eens handen zien. Wie denkt dat die, zeg maar, de historie van hacking zo ongeveer wel kent? Ik heb me toch goed voorbereid. Oké. Er is me gevraagd om iets te vertellen over ethisch hacken. En daar heb ik een probleem mee. Want zoals we in het begin van de middag ook al hebben gehoord, ethiek is eigenlijk niets anders dan een stuk wetenschap. Een stuk wetenschap wat zegt of iets verantwoord is of niet. Of iets goed is of kwaad. Dus hoe kun je spreken over ethisch hacken? Hoe kun je spreken over een ethische hack? Een hack is altijd ethisch. Een hack is of goed of kwaad. Ja, alles wat je doet is in principe ethisch. Het is of goed of kwaad of het zit er ergens, zeg maar, tussenin. Wat je wel kunt doen is aangeven bij verschillende hacks, zijn deze nou positief? Weet je het misschien niet? Of zijn ze negatief? Ja? Dus daar wil ik het een beetje over hebben. Waar ik het ook over wil hebben is, wat is nou eigenlijk hacking? Want inderdaad, als je op dit moment kijkt in de media, ik had eigenlijk een glas single malt besteld, was het niet? Ik werd hier een beetje neergezet als, zeg maar, de opa van de Nederlandse hackers. Punt 1, ik ben nog steeds geen opa. Als je de opa van de Nederlandse hackers moet hebben, dan denk ik dat je bij Rob Gronkheim moet zijn. Hoewel die ook nog steeds geen opa is. Wat is hacken? Nou, dat hebben we al verschillende keren gehoord. Hacken in onze ogen is creatief bezig zijn. Creatief bezig zijn met techniek. Vooral. Maar wat Brenno bijvoorbeeld net ook al zei, wat ook een geweldige hack is, is creatief bezig zijn met regels. Ja, probeer regels, probeer er eens naar te kijken en probeer die eens creatief toe te passen. Dat is hacking. En hoe doe je dat? Door nieuwsgierig te zijn en te blijven. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, en al die definities die in het begin van de middag ook al naar voren zijn gekomen. doe de maten maar. Dank je. Geweldig. Al die definities die in het begin ook al naar voren zijn gekomen door Barry over hacking. Het merendeel ging over computers. Hacking heeft niet alleen maar met computers te maken. Sterker nog, een van de hobby's die ik beoefen, die in mijn ogen ook iets met hacking te maken hebben. Wat heb ik de spul? Is lockpicking. Ja, hier heb ik een slot liggen. En het is gewoon heel erg interessant om na te gaan hoe zo'n slot nou eigenlijk werkt. Ja, heel veel mensen hebben zoiets van, ja, ik doe dagelijks mijn deur op slot. En ik vertrouw erop dat dat ding veilig is. Maar hebben absoluut geen idee ervan hoe dat de slot nou werkelijk werkt. Dan heb ik hier een heel simpel slot bij me. Ik heb ook wat tools bij me. Geloof me, je hebt niet alles nodig. Het belangrijkste zit hier. Aan deze zijde, de spanners. En uiteindelijk gebruik ik eigenlijk maar twee basis, wat dan heet basispicks. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar show. Zo simpel is het eigenlijk. Nou, wat je doet is, als je weet hoe dat de slot werkt, dit is een heel simpel slot. Alleen, nou heb ik een demonstratie En dat betekent altijd dat het me veel en veel langer duur kost of veel meer moeite kost om dat ding uiteindelijk open te krijgen. Maar dit is een simpel slot. En door een beetje te prutsen, zeg maar, met die pinnetjes die erin zitten. En je hebt twee tools nodig, hè? Je ziet het, een spanner en dat andere ding. Dus Nikita en James Bond en dergelijke, die dit alleen maar in een slot doen. Daarna een beetje zo doen. En voilà, ze zijn binnen. Dat werkt niet. Maar je ziet hoe eenvoudig het is om zo'n slot te openen. En hoe kan dat? Nou, doordat je weet hoe dat zo'n ding werkt. Ja, als je weet hoe dat die pinnetjes het slot eigenlijk tegenhouden van draaien. En je weet hoe dat je die op spanning moet houden. En je oefent om dat gevoel te krijgen. Ja, dan kun je uiteindelijk ook lockpicken. En dan kun je uiteindelijk ook zeggen of dat de slot nou werkelijk veilig is. Of een stukje schijnveiligheid is. Ja? Nou, dat is een voorbeeld van hacking. Ja? Kijken hoe werkt het. Proberen te doorgronden hoe werkt het. En uiteindelijk die kennis gebruiken om uiteindelijk te komen tot betere sloten. Nou, vroeger had je een heel, heel interessant, complex systeem. En dat waren telefoons. En het leuke daarvan was dat een hele hoop mensen weliswaar in die business werkten. Maar dat het allemaal geheim was en geheim gehouden werd. Precies hetzelfde als, eigenlijk als met sloten. Ja, je hebt slotenmakers en dergelijke, alleen die vertellen je erg weinig hoe dat zo'n slot nou eigenlijk werkt. Nou, met de telefoonmaatschappij was het precies hetzelfde. En een van de eerste zaken die dus eigenlijk, ja, een van de eerste hacks naast lockpicking waarschijnlijk, die gebeurde, was onderzoeken van telefoonsystemen. Daar wil ik een stukje van laten zien. En hopelijk horen. In the days when calls went through to operators, phone freaking wasn't possible. But as human switchboards were replaced by different noises were used to trigger the switches. If you had perfect pitch like blind phone freak Joe and Grecia, you could whistle calls through the network.
Let's see if I make it this time. This is really hard to do. It sounded like all the tones were present, so the phone should be ringing about now. Okay, it hit the phone. It just takes a little while.
He even showed off his skills for the local media.
Now, from his one phone to a town in Illinois and back to his other phone, a 1,000-mile phone call by whistling. Joe Ingresia says he used to do these things because he is fascinated by the technology.
Hier zie je dus iemand die gewoon door te fluiten in een hoorn een telefoongesprek kan opstarten. Dat laten roteren over duizenden kilometers telefoonkabels en uiteindelijk weer bij zijn andere telefoon uit kan komen. Dat is een hack. Waarom werkt dat? Nou, puur doordat deze persoon erachter is gekomen hoe dat het systeem werkt, welke tonen daarvoor gebruikt werden en de fout in het telefoonsysteem op dat moment dat die tonen over hetzelfde medium werden verzonden als je normale stem. Ja, ze werden dus niet zoals tegenwoordig in een ander kanaal neergezet. Nou, dat is een perfecte hack. En als je vraagt wat is nou de ethiek van deze hack, is dat negatief of is dat positief, dan denk ik dat je alleen maar kunt zeggen dit is positief. Ja, hij deelt de kennis. Hij geeft aan, zeg maar, hoe het werkt. Demonstreert dat zelfs. En deelt die kennis ook met anderen. Dus ik denk dat dat een hele positieve hack is. Dit was trouwens 1969, even uit mijn hoofd. Dat dit dat filmpje is gemaakt. Phone freaking. Een vorm van hacking. Die op dat moment erg in was. Even een sidestep. We hebben het ook al eventjes gehad over wetgeving. De wetgeving op computercriminaliteit. En waarschijnlijk zal meneer Engelfried daar nog veel meer over gaan vertellen. Maar de wetgeving op het gebied van computercriminaliteit is er pas in Nederland vanaf 1993. Alles wat daarvoor gebeurde, was in feite, ja, zat ergens in een stukje wetteloosheid. Ja, men kon niemand op computercriminaliteit vervolgen. Dus probeerde men soms een andere weg te bewandelen. En soms lukte dat, in heel veel gevallen lukte dat niet. Wat gebeurde er daarna allemaal? Nou, in 1971, wellicht kent iemand de term 2600. Wie kent de term 2600? Oké, wie weet waar de betreffende term vandaan komt? Wie wil het ook vertellen? Ja? Sebastian?
Doet hij het? Ja. 2600 is een specifieke frequentie. En nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet exact meer weet wat.
Zet dan mee een trinkline open.
Een trinkline? Oh, oké. Dat je gratis kon bellen als je die frequentie door je telefoonlijn stuurde. En een leuk weetje daarbij was, is dat er in cereal boxes, en daar weet ik het Nederlands woord niet voor, maar dat er op een gegeven moment een fluitje zat, waarbij je precies op 2600 hertz kon fluiten en dus kon gratis bellen.
Juist, en dat werd dus ontdekt door iemand met de hackernaam Captain Crunch, John Drapier, in 1971. In 1972 werden er op basis van dat signaal blauwe kastjes gemaakt, genaamd Blue Boxes. En weet iemand ook wie onder andere bezig zijn geweest met het produceren van dat soort blauwe kastjes? Sorry? Het was onder andere inderdaad Steve Jobs en Steve Wozniak, de latere oprichters van Apple. Dus wat dat betreft ook dat een hack. Ja, en zie wat er uiteindelijk van kan komen. Een andere leuke hack waar ik nog steeds een groot voorstander van ben, volgens mij is dat namelijk het ultieme computerspelletjesprogramma, is Pong. Kent iemand dat nog? Uit 1975, juist. Ja, ook een heel simpel concept, maar geweldig verslavend. Ja. Oké. In 1981 werd er in Duitsland een club gevormd, de Chaos Computer Club. En ik denk dat dat nog steeds een van de bekendste en belangrijkste hackerclubs is, zeker in Europa. En in 1984 gebeurde er dit.
The day we celebrate the first glorious anniversary.
Kent iemand dit nog?
Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Nou, op hackergebied gebeurde er nog veel meer in 1984. Vandaar dat ik 1984 toch eventjes als voorbeeld wil geven. Naast de introductie van Macintosh is het bijvoorbeeld ook is 1984 ook het jaar dat 2600 The Magazine is opgericht. Iets anders wat misschien weinigen van jullie nog weten, en nu begin ik me echt opa te voelen, is dat er een beheerder was bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica, met de naam Piet Beertema, die het een erg geslaagde 1 april grap vond om een e-mailbericht op Usenet, dat is een van de voorlopers zeg maar, van het huidige internet, te plaatsen. wat af leek te komen van een computer genaamd Cremvax. En Cremvax was een systeem wat als je het bankpad, wat je op dat moment zeg maar aangaf als een soort URL, een adressering om uiteindelijk bij dat systeem te komen, wat leek te staan in het Kremlin, in de USSR op dat moment. ARPANET en Usenet, al die verschillende netwerken die uiteindelijk samenkwamen in wat tegenwoordig het internet is, daar was het echt 100% verboden om een systeem in Rusland op aan te sluiten. Dus dat ding sloeg in als een bom. Ook dat, aangezien zeg maar, het zaakje zodanig, het bericht zodanig gemanipuleerd was, dat het systeem ook werkelijk, dat het bericht ook werkelijk van een systeem ergens in Rusland leek af te komen, is natuurlijk een geweldige hack. Ja. Iemand heeft namelijk Usenet echt goed doorgronden, of kunnen doorgronden, en heeft die kennis gebruikt om een dergelijke grap de wereld in te sturen. Is dat een positieve hack? Is dat ethisch verantwoord? Ja, ik denk het wel. Ja. Een andere hack uit 1984 die aardig in het nieuws is gekomen. Nou ga ik eventjes over op Duits. Want ik heb geen Nederlands of Engels beeldmateriaal daarvan. Is de zogenaamde BTX-hack. Kent iemand Videotex nog hier in Nederland? Ja? Het is eigenlijk een soort teletext, maar dan interactief. En het waren betaaldiensten. Nou, Duitsland had ook zo'n variant en dat heette daar BTX. En wat de Duitsers hadden uitgevonden uiteindelijk was dat als je het scherm maar helemaal vol zette met karakters, je uiteindelijk een hele simpele bufferoverflow kreeg, waardoor informatie van het systeem ging lekken. En zo kwamen ze achter wat user ID en wachtwoordinformatie van een bekende Duitse bank. Nou, de hack bestond er dan uiteindelijk uit dat... laat ik het filmpje maar laten zien.
Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet.
Wir haben einfach in den Decoder-Informationen den von der Post zur Verfügung gestellten Speicherraum voll ausgenutzt, bis auf das letzte Zeichen. Und da traten dann sehr merkwürdige Effekte auf, dass Daten, Fremddaten, praktisch von der Seite angesogen wurden.
Und dann ist plötzlich die Kundennummer der Hamburger Sparkasse aufgetaucht.
Genau, das war die Nummer.
Und dann haben Sie angefangen zu spielen?
Wir mussten dann erstmal rauskriegen, von wem das die Nummer ist, weil das ist also alles etwas wirr auf solchen Seiten, die eben durch Systemfehler erzeugt werden. Und das hatte man aber dann doch schon einigermaßen schnell raus, dass es eben die Zugangskennwörter für die Hamburger Sparkasse war.
Mhm. Mit der Kundenkennung der Sparkasse riefen die BTX-Knacker dann einfach ihr eigenes Angebot auf. Es zeigt sinnigerweise einen Trickfilm, in dem das Chaos-Mobil Nuki kleine gelbe Posthörnchen abschießt. Der Spaß kostet bei jedem Anschauen 9,90 Mark. Ein paar Stunden lang abgerufen, summierte sich das auf 135.000 Mark. Auf dem Kundenkonto der Sparkasse erscheint dieser Betrag prompt als Soll im laufenden Abrechnungszeitraum und auf dem Konto der Hacker als Vergütung. Die Differenz kassiert die Post.
Kann man damit Geschäfte machen? Also würde es sich für einen Kriminellen lohnen, zum Beispiel mit einem solchen Tricksystemfehler auszunutzen?
Auf jeden Fall. Wenn ein System Schwächen hat, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die diese Informationen versuchen zu Geld zu machen. Bildschirmtext ist in dieser Hinsicht einfach ein katastrophal schlechtes System.
Unkosten von Hackern auf dem regulären BTX-Konto Ihrer Sparkasse verursacht, hätten Sie so etwas für möglich gehalten?
Frau Wirth, ganz ehrlich, sowas hätten wir nicht für möglich gehalten, denn wir hatten die Garantie der Post, dass unsere Zugriffsmittel zum Bildschirmtext. Geheim sind, geheim gehalten werden und von niemandem in Erfahrung gebracht werden können.
Und Ihre Einstellung zu Hackern nach dieser etwas überraschenden Erfahrung?
Ich muss sagen, alle Hochachtung vor der Tüchtigkeit dieser Leute. Man muss sagen, es ist bedauerlich, dass erst durch den Beweis, den diese Leute erbracht haben, die Post davon überzeugt werden konnte, dass ihre Software, und darum handelt es sich, dass ihre BTX-Software noch nicht allen Anforderungen gerecht ist.
Gut, was je hier dus ook hoort, tevens, is dat hacking en hackers in de media op dit moment nog steeds erg positief, of als erg positief gezien werden. Ja? Hier wordt misbruik gemaakt van een systeem. Oké, er is op dat moment nog steeds geen wetgeving, maar er wordt weer misbruik gemaakt van een systeem. De mensen zorgen ervoor dat ze op de juiste manier in de media komen. Ja, dat ze het openbaar maken op de juiste manier. En het slachtoffer geeft in feite alleen maar aan van, hey, geweldig dat jullie het gedaan hebben, want het systeem is zo broken als wat. In 1985... vinden we trouwens de eerste gepubliceerde hack hier in Nederland plaats. Weet iemand nog welke hack dat was? Oh jee. 1985 is namelijk het jaar waarin de zogenaamde PTT-008 database werd gehackt, tussen quotes. En de hack bestond daarin dat iemand wist hoe ze dat ding moesten benaderen en het bekende wachtwoord 008 invoerde. Ja, zo slecht was het op dat moment gewoon gesteld met security binnen, binnen toch vrij grote bedrijven. Want PTT Post is nog steeds een groot bedrijf, was het op dat moment zeker ook. In 1987... werd er ook een hack gepubliceerd, ook weer in Duitsland door CCC. En dat ding is bekend geworden onder de term NASA-hack. En ook daarvan heb ik nog een beeldmateriaal.
De apparaat geeft nu een töne verwandelde computersignalen.
Vreselijk, hè, om dit in het Duits te horen. Weet iemand nog welke film dit is? Okay.
Weltweiter thermonukleärer Krieg.
Ein jugendlicher Computerfreak, ein Hacker, knackt die amerikanische Raketenabwehr und löst beinahe den Weltuntergang aus. Das war vor 5 Jahren. Im Hollywood-Film Wargames, Kriegsspiele. Echte Hacker aus Deutschland brachen in den letzten 3 Monaten weltweit nun wirklich in sensible Datennetze ein. Die Namen der Täter sind zwar noch unbekannt, doch der Hamburger Chaos Computer Club macht sich jetzt zum Sprachrohr der heimlichen Hacker.
Ja, es handelt sich um Großrechner der Firma Digital, die vorwiegend eingesetzt werden im Forschungsbereich, industrielle Forschung, Hochenergie, Astrophysik, Luft- und Raumfahrt. Und die betroffenen Systeme jetzt direkt, das sind Rechner eines Spannetz, eines Netzes, das von der NASA aufgebaut wurde, um eben den Datenaustausch für die Belange der NASA und die Belange der Luft- und Raumfahrt zu organisieren.
Wie groß ist das Netz?
Kann man so direkt nicht sagen, aber es sind einige tausend Systeme, die an dem Netz dranhängen.
Und wie viele dieser Systeme sind nun von den Hackern geknackt worden?
Also nach unseren Erkenntnissen sind es über 135 Systeme in 9 Ländern, die geöffnet wurden.
Bei 135 Rechnern fanden die Hacker bisher eine Lücke oder einen Fehler. Mühelos verschafften sie sich Zugang selbst zum Herzen der Großcomputer. Weil sie das Wildern in den riesigen Datenbeständen klug tarnten, blieben die Hacker über Monate unentdeckt. Genauso wie ihre trojanischen Pferde. Programme, die Computersicherheitssysteme von innen heraus zerstören. Unter den Betroffenen sind so namhafte Firmen wie das europäische Nuklearzentrum CERN in Genf, das deutsche Elektronensynchrotron DESY in Hamburg, das europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg, Max-Planck-Institute für Kernphysik und Optoelektronik. Die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Und verschiedene Großcomputer der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Gefährlichster Einbruch, die Hacker drangen sogar in rund 20 Computer der NASA ein.
Okay, als je nu kijkt naar de ethiek van deze hack, ik denk dat punt 1, zoals ik al eerder heb aangegeven, op dat moment nog steeds geen wetgeving op het gebied van computercriminaliteit. En het geluk dat Duitsland zoiets had als de Chaos Computer Club, die om wist te gaan met media, hebben deze mensen er gewoon eigenlijk voor gered. Dat ze niet zijn voorgekomen, niet zijn voorgeleid en uiteindelijk niet zijn, zijn veroordeeld voor computercriminaliteit. Dus als je vraagt van wat is de ethiek hiervan? Ja, ze zijn maanden bezig geweest. Ze hebben pas aan het einde, toen het toch een beetje gevaarlijk voor ze begon te worden, zijn ze naar CCC toegestapt en we hebben gezegd van oké, in de afgelopen periode hebben we binnen 9 landen ingebroken in 135 verschillende computers. En hebben toegang gekregen tot, tot kwetsbaar materiaal. Ja, tot materiaal wat door anderen eventueel misbruikt zou kunnen worden. Is dat de juiste manier? Ik stel er op dat moment eventjes mijn vraagtekens bij. Ja, en dat is in 87, 3 jaar later dan die BTX-hack. Als je hier ook gaat vragen van oké, wat wordt er van gedacht? Merendeel van de mensen heeft een vergelijkbaar, of denkt er zeg maar op dezelfde manier over. Ja, weten niet van oké, is dit wel de juiste weg? Op het moment dat een dergelijke fout in Vax VMS wordt ontdekt, en je geeft een bedrijf een beperkte periode om die fout te herstellen, en daarna publiceer je het, zoals tegenwoordig hopelijk het merendeel van de mensen bezig is, dan denk ik dat je goed bezig bent. Ja, als je 3 maanden misbruik maakt van die ene fout, dan denk ik dat je een zwarte hoed in feite op hebt. Wat gebeurde er nog meer in 1987? Nou, Fred Cohen, misschien zegt die naam iets, publiceerde een heel erg interessante dissertatie over een fenomeen waar we tegenwoordig nog steeds last van hebben. Iemand die idee waar ik het over heb? In feite was dat de eerste dissertatie over computervirussen. En hij zag daar nog positieve effecten van. Ik denk dat wij tegenwoordig alleen maar de negatieve effecten daarvan zien. Wat gebeurde er verder nog? Laat ik doorgaan naar 1989. Ook weer vanuit CCC. Een hack die in de media bekend is geworden onder de naam KGB-hack.
Der russische Geheimdienst KGB, so weiß man seit eineinhalb Tagen, hat die Drogenabhängigkeit eines jungen Computerhackers ausgenutzt, sich Zugangscodes und Geheimnisse aus wichtigen westlichen Datenbanken zu beschaffen.
Es ist der erste Fall meiner Behörde, der sich im Hackerbereich mit einer Straftat gegen die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland befasst.
Die Kombination von Spionage und Computerkriminalität hat ein weltweites Echo ausgelöst. Die Hamburger ARD-Reporter, die den Fall aufgedeckt hatten, waren heute begehrte Gesprächspartner. Sie, die bei ihren Recherchen tief in die Hackerszene eingedrungen waren, sehen den Fall sehr viel ernster, als die Justiz dies zurzeit offiziell zugeben will.
Es sind ja nachweisbar aus den Rechenzentren europäischer Elektronikkonzerne Programme zum computergestützten Entwerfen und zum computergestützten Produzieren kopiert worden. Diese Programme waren vertraulich klassifiziert. Weiter sind Baupläne für Mikrochips ausgespäht worden. Und für den militärischen Bereich sagt der amerikanische Computerexperte Clifford Stoll, der die Hacker ja ein Jahr lang beobachtet hat, dass er nicht ausschließen will, dass ihnen sensitive Informationen, beispielsweise über Eventualpläne für einen Krieg in Zentraleuropa, in die Hände gefallen sind.
Die Rechenzentren von Forschungseinrichtungen, die jetzt zur Spionage missbraucht wurden, nehmen, wie man im Forschungsministerium weiß, die Sicherheit oft weniger ernst als ihre eigentlichen Forschungsaufgaben.
Sind diese Zentren und die Betreiber möglicherweise noch nicht sensibel genug
für das Problem? Ja, das befürchte ich, dass dies weitgehend der Fall ist. Man hört immer wieder von den Fachleuten berichten, zum Beispiel, dass Passworte offen auf den Tischen rumliegen und Passworte sind die Schlüssel zu Computern. Sodass ich eigentlich meinen möchte, dass das Sicherheitsbewusstsein auf breiter Front noch nicht den Stand erreicht hat, den es eigentlich haben sollte.
Okay, wat je hier ziet is denk ik een duidelijk voorbeeld van een echt negatieve hack. Hackers worden op dit moment gewoon ingezet om voor spionagediensten systemen te kraken. En daar met gegevens aan de haal te gaan. En in ruil daarvoor krijgen ze geld en drugs. Ja. Vanaf dat moment zien we trouwens ook dat hackers steeds negatiever eigenlijk in het nieuws komen. En zien we dat de media hacker, de term hacker, gaan gebruiken om inderdaad computercriminelen aan te duiden. Ja, dus hacker, wat eerst zeg maar een term was die je peers aan jou gaven. En ik ken heel weinig mensen zeg maar uit het verleden die zelf aangaven, ik ben een hacker. Totdat anderen hadden gezegd, oké, ja, we zien jou inderdaad als gelijke, als hacker. Ja, je hebt de skills, je hebt de juiste mindset. Die term is vanaf dat moment eigenlijk besmet. Heel, heel eenvoudig gezegd. Als we dan verder gaan naar de moderne tijd. Ja, de huidige tijd, wat zien we daar nog als hacks? Nou, bijvoorbeeld in 2002. Iedereen kent denk ik het DNS-systeem, Domain Name Servers. Op dat moment waren er 13 root-servers. Die ergens in de wereld staan. En die werden op dat moment gedost gedurende een uur lang. Nou, een DOS van de root-servers, als dat langer duurt dan een uur, kan dat heel erg negatieve gevolgen hebben voor het bereiken van computers, omdat de namen die je hebt gegeven aan die systemen niet meer vertaald kunnen worden naar de desbetreffende IP-adressen. Een negatieve hack, denk ik. Alleen, hij is niet echt keihard in het nieuws gekomen. Iets wat wel in het nieuws is gekomen en wat een positieve hack is de zogenaamde Desk Cracker. Die in 2002 was de root servers. In 1998 heeft de EFF de zogenaamde Desk Cracker ontwikkeld. Waarmee de organisatie gewoon wilde aantonen dat DES, wat een standaard encryptiealgoritme was, wat op dat moment gebruikt werd, onder andere door verschillende overheden, nu echt niet meer langer gebruikt kon worden. Waarom? Omdat de sleutellengte die gebruikt werd, 56 bits, echt veel en veel te kort was. En door middel van het ontwikkelen van die machine, die ongeveer $250.000 kostte, kon je de volledige keyspace doorzoeken binnen enkele dagen. En kon je dus de betreffende sleutel vinden en uiteindelijk dus de geheime informatie lezen. Nou, dat is ook een hack. Puur en alleen omdat die machine gebruik maakte van speciaal ontwikkelde chips om die berekeningen uit te voeren. Als laatste wil ik nog als voorbeeld nemen de MyFair Classic. Ook weer een hack die door mensen die gelieerd zijn aan CCC is uitgevoerd. Waar de chip onderzocht is door het betreffende chip laagje voor laagje zeg maar af te frezen en te kijken van hoe zit die chip in elkaar en hoe werkt die dus. En zo zijn ze er uiteindelijk achter gekomen welk algoritme er gebruikt werd. En het betreffende crypto-algoritme bleek, nou, zo lekker als een mandje is misschien overdreven, maar zeker niet erg sterk te zijn. Ja? Dus ook dat, je koopt een chip, je gaat dat ding onderzoeken op een heel creatieve manier en publiceert uiteindelijk de gegevens, de kennis, je deelt die kennis ook op een heel erg positieve manier. Ik denk dat je dat soort hacks werkelijk als gemeenschap ook moet nastreven. We kunnen er uren over praten. Ik heb een half uur gekregen. Zijn er nog vragen?
Nou ja, je begon heel mooi met dat tenminste volgens mij dat het persoonlijk is, ethiek. Maar zoals je noemt bij de KGB, je noemt ze van, nou goed, die kan je niet goed verklaren. Voor Rusland was dit natuurlijk heel ethisch verantwoord om dit te doen, vanuit hun perspectief.
Ik denk niet dat het voor Rusland heel ethisch verantwoord was. Ik denk alleen dat ze er heel erg positieve effecten van hebben gehad. Maar of het ethisch verantwoord is, ja.
Nou ja, sommige mensen vinden hun eigen gewin daarin heel goed. Maar misschien dat het zoiets te filosofisch wordt.
Dat denk ik. Creativiteit trouwens, als laatste, blijft gewoon leuk en moet je ook blijven nastreven. Probeer gewoon buiten die box te blijven denken. En als iemand... Waar heb ik het ding? Oh ja. Wie kan mij vertellen hoe je hier 4 lijnen door alle 9 punten kan trekken? Dat is denk ik... Ik heb hem geweten. Het is werkelijk, letterlijk buiten de box denken. Ja? Het is namelijk heel eenvoudig. Moet je hem wel goed tekenen, Hans. Want daar gaat hij. Ja. En daar kan ik niet. Heb je nog ergens een dingetje waar ik hem eventueel kan tekenen?
Een whiteboard.
Het idee is dat je echt buiten de box gaat. En dan ga je inderdaad met 4 lijntjes door alle 9 punten heen. Dus letterlijk buiten de box denken.
In dat geval zou die ook met 3 kunnen.
Vertel. Of laat zien.
Kijk hoor.
Ja, ik ben er inderdaad vergeten bij te tellen dat het 1 doorlopende lijnen zijn. Oké. Geen vragen meer?
Oké.
Dankjewel.
Dankjewel.